anders dan van mijn leeftijd. Ik merk dan de zon die kwaad die ik heb. Die heb je dus die paar minuten met mijn kinderen wonen. En dan denk ik, ik moet terug wel. En ten de gek, dat was de moeite tussenuit om door te kunnen kijken. Kijk, en dan weet je ook niet.
Want je bent een hele nog zacht, hoor.
Ja.
Ja, nog pas.
Ja, goed.
Nou, maar uit. We zijn er weer.
Het is een enorm zwaar ding. Ze zijn een meter hier, hè?
Ja, dat is een stukje laag.
Ja, een stukje laag.
Een klein van stuk.
Zo eens even. Ja, nog iets.
Ja, dat is toch gaaf?
Ja, dat gaat wel.
Dat zo.
Ja?
Ja.
Rudy, heb je genoeg? Alsjeblieft. Om iets vast te draaien, maar ik ben steeds bang dat ik er beneden klopt. Dat zou het zijn, hè?
Ja, ja.
Er is voldoende water neergezet.
Schitterend.
Ja? Alsjeblieft.
Dank je wel.
Thank you.
Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermeunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee K. Groeneveld uit Antwerpen. Harry van de Velde is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 135. Uit het liedboek Gezang 135 zingen we na welkom en mededelingen. Na fotum en groet, Psalm 132. De verzen 5, 6 en 9. Psalm 132, de verzen 5, 6 en 9, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 40. De verzen 3 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 40, de verzen 3 en 7, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, Gezang 141. Uit het liedboek Gezang 141 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis van Psalm 95. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis zingen we van diezelfde psalm de verzen 3 en 4. Van psalm 95 zingen we voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis de verzen 3 en 4. De schriftlezing is uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 18. De schriftlezing is Hebreeën hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 18. De tekst voor de verkondiging, dat zijn de verzen 5 tot en met 7 van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 5 tot en met 7 zijn de tekst voor de verkondiging. Hebreeën hoofdstuk 10, de verzen 5 tot en met 7. Ik herhaal nu even de schriftlezing. Hebreeën hoofdstuk 10, de verzen 1 tot en met 18. En de tekst voor de verkondiging, dat zijn van dit genoemde schriftgedeelte, de verzen 5 tot en met 7. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende keer. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten, al die mensen meeluisteren op een andere wijze. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze voorganger is, dominee Groeneveld uit Antwerpen. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 117, vers 1, 5 en 7. Hoor, de engelen zingen de eer en wij... Sorry, ik heb gelijk. Gezang 135, vers 1, 2 en 3. Ik wens je een goede dienst.
Wij beleiden dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft, die eeuwig leeft en niet loslaat wat zijn hand begon. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 132. Dat is de eerste psalm in deze dienst, vers 5, 6 en 9. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. 132 de aangegeven versen. Voordat we het woord van God openen om de schriften te lezen en te verkondigen, bidden we eerst samen om Gods zegen. Laten we bidden dat de Heer ons zal zegenen met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtige en genadige God in de hemel, in de naam van de Heer Jezus komen wij tot u, die we samen zijn op deze zondagmiddag in de kerk. Deze winterse zondag, waarop we nogthans gelegenheid krijgen om in uw huis te zijn, bij uw woord. U komt door uw woord naar ons toe, u spreekt tot ons en wij danken u, Heere, dat u een boodschap hebt. Een boodschap voor ons leven. Een boodschap voor een ieder van ons, voor jong en oud. En we bidden u, wilt u geven dat uw woorden bij ons landen zullen. Dat ze in ons hart zullen komen en daar hun effect zullen hebben. We hebben dat nodig, want als wij aan onszelf zijn overgegeven, dan komt er niks van terecht. Maar wanneer u door uw Heilige Geest in onze harten werken wilt. Heren, mogen wij u vragen, laat uw geest ons dan vernieuwen. Een nieuw mens van ons maken. Zodanig dat we elke dag een beetje meer vernieuwd worden en mogen gaan lijken op de Heer Jezus. En dat we er zin in krijgen om voor hem te leven, hem te dienen en u te gehoorzamen. Heren, we danken u dat u ons de gelegenheid biedt om samen te komen in uw huis. Dat we allen op deze zondagmiddag van huis konden vertrekken en hier in uw huis konden aankomen. Dat u ons gespaard hebt onderweg. Dat we door niets gehinderd werden om hier te zijn. Heren, we beschouwen dat als een bijzondere zegen die we uit uw hand ontvangen. En daar prijzen we u om. We danken u om al de zegeningen waarmee u ons leven overlaat. Elke dag weer. En we bidden u, wilt u geven, Heren, dat we dat ook mogen zien en mogen ontdekken. Dat u een zegenende, goede God bent. Die met liefde en genade en ontferming ons elke dag tegemoet treedt. In de omstandigheden waarin we ons bevinden, soms van zorg en ziekte, van moeite en problemen van verschillende aard, maar dat u er steeds bij wilt zijn. En dat u uw hand op ons leven legt. En dat u spreekt van ontferming. Heren, we danken u daarvoor. We bidden u, zegen ons allen. Laat deze dienst zijn tot eer van u en tot heil van onze zielen. Gedenk hen die op een andere wijze met ons verbonden zijn, die deze dienst volgen via kerktelefoon of via de cassetterecorder of op welke wijze ook, wilt u hen ook gedenken, Heren, en zegenen. We bidden u voor degenen die niet naar de kerk konden komen, die door ziekte, moeite, zorgen, ouderdom en niet bij kunnen zijn, we bevelen ook hen bij u aan. Almachtige God, lieve Heren in de hemel, schenk ons uw zegen en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag het woord van God op twee plaatsen. Ik heb opgegeven Hebreeën 10 en dat zal de tweede schriftlezing zijn. De eerste is Psalm 40. Psalm 40 vers 7 tot 18. Psalm 40 vanaf vers 7. Die psalm 40 is een psalm van David. Er staat boven die psalm geloofsvertrouwen in nood. En David schrijft dan in het zevende vers. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Gij, Heere, onthoud mij uw erbarming niet en uw goede tierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren. Want rampen omgeven mij zonder getal. Mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien. Zij zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd en mijn hart is mij ontzonken. Het behagen u, Heere, mij te redden. Heere, haast u mij ter hulpe. Laat het tezamen beschaamd en schaamrood worden die mij het leven zoeken te benemen. Terugdeinzen en te schande worden die mijn onheil begeren. Laat verstommen van schaamte wie over mij roepen, ha ha. Laat in u jubelen en zich verheugen alle die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben bestendig zeggen, de Heere is groot. Al ben ik ellendig en arm, de Heere gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. En dan Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Want Daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte die dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. Immers zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degene die de dienst verrichten na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer hadden. Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven: om uw wil, o God, te doen. In de aanhef zegt hij: slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt ge niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd: zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd had: dit is het verbond waarmede ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere: ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. De tekst voor de preek in deze middagdienst vindt u wat ik heb voorgelezen in Hebreeën 10, de versen 5 tot en met 7. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven: om uw wil, o God, te doen. We gaan ter inleiding op de verkondiging samen zingen Psalm 40, vers 3 en vers 7. Het is geen offervuur wat u behaagt. Gij wilt, Heer, dat ik naar u hoor. En zelf ontsluit gij mij het oor. 40, vers 3. En 7. Ik stel u voor om als antwoord op de verkondiging te zingen gezang 141. Ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus, gij mijn leven. Alle drie de versen. Gemeente, de zondag na kerst is een uitstekende gelegenheid om nog eens samen terug te denken aan de kerstviering die we genoten hebben. Om nog eens even terug te kijken en na te denken over het waarom van de komst van Christus in de wereld. Op kerstdag gaat de aandacht vooral uit naar het feit van Christus' geboorte. Staan we stil bij wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden in Palestina, in een uithoek van de wereld. Maar op zo'n eerste zondag na kerst zou je kunnen zeggen dat we als kerk een soort nabetrachting houden op het gevierde kerstfeest. Dat we op kerst zelf onze aandacht geven aan wat er gebeurd is, ligt voor de hand. We staan dan stil bij de geschiedenis. We luisteren naar de dingen die ons in het evangelie beschreven worden. De geschiedenis van het heilsfeit wordt benadrukt. En dan zien we dat hele gebeuren aan ons voorbij trekken. Jozef, Maria, het kind, de herders, de engelen, keizer Augustus en zelfs de herbergier in Bethlehem moet opdraven. Hoewel je de goede man helemaal niet in de Bijbel tegenkomt, alleen in sommige kinderbijbels, krijgt hij soms een aandacht die ongepast is. Ook over zijn vrouw en personeel lees je helemaal niks. Het gaat alleen maar over het punt dat er geen plaats was in de herberg. Maar wat zit daar nou achter? Wat zit er nou achter die geboorte van Christus? Elk jaar opnieuw wordt er van alles uit de kast gehaald om het feest van Jezus' geboorte zo groots mogelijk te vieren. We hebben daar alle tijd en aandacht voor en ik zeg er niks verkeerds van. Maar wat zit er nu achter? Waar gaat het nu eigenlijk om met kerst? Ja, een beetje kerkmens zal misschien nog wel weten aan te geven dat Jezus gekomen is met het oog op de verzoening van de zonde der wereld. Dat hij in deze wereld gekomen is in verband met onze zonden en schuld. En om daarvoor te lijden en te sterven. Maar gemeente, als ik zie hoe de kerstviering volledig zit ingepakt in sfeer en romantiek en commercie, dan blijft er van de kruisgedachte in Bethlehem niet veel over. In Hebreeën 10 vinden we een goede aanleiding om nog eens te kijken naar wat nu eigenlijk achter de geboorte van de Heer Jezus zit. Om het anders te zeggen, in Hebreeën 10 zien we dat er achter de kribbe van Bethlehem een kruis staat. Het kruis van Golgotha. Jezus Christus geeft zelf uitleg van de gebeurtenissen. Bij zijn komst in de wereld heeft hij daar blijkbaar direct aandacht aan gegeven. Zo van, je hoeft niet te lang te wachten op wat ik te zeggen heb. Ik zal zo haast mogelijk uitleg geven van waar het nu eigenlijk om gaat. Zijn komst in de wereld. Dat is zijn geboorte. Die uitdrukking, die kom je in het evangelie wel vaker tegen. Als het gaat over de geboorte van de Heer Jezus, dan wordt die uitdrukking wel vaker gebruikt. Je zou kunnen denken aan wat staat in Johannes 6, vers 14. De mensen hadden een teken gezien dat door Jezus gedaan was. En hun commentaar daarop was: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Je kunt ook denken aan de geloofsbelijdenis die Martha uitsprak op de begrafenis van Bethanië, waar haar broer zojuist begraven was. Toen Jezus daar aankwam, zei Martha: Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Die uitdrukking, die in de wereld komen zal, zijn komst in de wereld, heeft blijkbaar een belangrijke betekenis. We moeten er trouwens ook op letten dat die uitdrukking, zijn komst in de wereld, meer betekent dan dat hij alleen maar naar ons toegekomen is. Hij komt bij wijze van spreken niet zomaar bij ons op bezoek. En zijn komst is ook niet een inspectiebezoek of iets dergelijks. Nee, zijn komst in de wereld wil zeggen dat hij diep ingedaald is in ons menselijk bestaan. Dat hij één van ons geworden is. Dat hij in alles aan ons is gelijk geworden. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft dat al een paar keer aan de orde gesteld in zijn brief. Je zou kunnen denken aan wat hij erover zegt in hoofdstuk 2. Daar staat namelijk: daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. In alle opzichten gelijk aan u en aan mij. Maar zijn komst in de wereld wilde dan ook zeggen dat hij in onze narigheid gekomen is. Dat hij binnengekomen is en ingedaald is in de ellende van het menselijk bestaan. Hij is gekomen in de vuiligheid van de wereld. Dat hij in de wereld gekomen is om deel te hebben aan het leven in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Dat hij gekomen is om deel te hebben aan het leven in de achterbuurten van de wereld. Dat hij zijn intrek genomen heeft in de centra van AIDS, voor AIDS-patiënten. En dan niet als een moeder Teresa of een Harry Nouwen om die stakkers de helpende hand te bieden en ze bij te staan in hun problemen en moeite. Nee, als u dan een naam wilt hebben, dan eerder als een pater Damiaan. Die zich zo geïdentificeerd heeft met zijn lepra-patiënten, dat hun ziekte ook zijn ziekte werd. En hun dood werd zijn dood. Zo is Christus gekomen in mijn nood en mijn dood. Binnengekomen in de ellende van het menselijk bestaan. Hij kwam in de wereld, staat er. De kosmos. En dat is hier dan niet de geschapen woonplaats van de mensen. De planeet Aarde, zou je zeggen. Maar de mensheid. De mensheid zoals die zich na de zondeval heeft ontwikkeld in kwaad en ongerechtigheid. De wereld waarvan de media ons elke dag een beeld geven. De mensenwereld. Waarin de zonde zich ophoopt en de gevolgen ervan niet te overzien zijn. Maar van de Heer Jezus staat er toch dat hij bij zijn komst in de wereld een verklaring heeft afgelegd. Nee, niet een opsomming van voorwaarden waaraan voldaan moest worden voordat hij bereid was om zijn taak op te nemen. Zijn komst in de wereld op zich was een bereid verklaring. Bij zijn menswording heeft Gods Zoon een verklaring afgelegd over zijn missie. Over het doel van zijn komst. De dichter van Psalm 40 heeft het gesprek opgevangen van vader en zoon. Ik moet zeggen, het gesprek van de vader met de zoon. En door de Heilige Geest geïnspireerd, heeft hij in die psalm ons laten meeluisteren naar wat vader en zoon hebben besproken. en wat tussen hen beiden werd afgesproken. Psalm 40, de psalm van David. De schrijver van de Hebreeënbrief citeert psalm 40 uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Als u straks thuis psalm 40 naast Hebreeën 10 legt, dan zult u zien dat er hier en daar een verschil is. Nu, dat verschil is ontstaan doordat de schrijver van de Hebreeënbrief die Griekse vertaling, de Septuaginta, gebruikt heeft toen hij dit gedeelte schreef. En de hoofdzin van het geciteerde psalmvers luidt: Gij hebt mij een lichaam bereid om uw wil te doen, o God. Gij hebt mij een lichaam bereid. Hij is geboren als mens. Geboren uit de maagd Maria. Hij heeft in de geboorte, in de ontvangenis en de geboorte een lichaam gekregen, door God bereid, met het oog op het doen van Gods wil. De verschillende soorten offers werden aan de kant geschoven. Die waren niet toereikend, die dienden tot niks. Vlakbij de plaats waar Jezus geboren werd, in Bethlehem, graasden de tempelkudden. Die kudden, die schapen, die waren bestemd voor de offerdienst in Jeruzalem. God had die offerdienst ingesteld. Maar die eindeloze stroom van bloed toonde aan hoe hoog de prijs was die betaald moest worden voor de verzoening van de zonde. In eindeloze herhaling ging het brengen van de offers maar door. Het was nooit genoeg. Er moest altijd meer. De hoge priester die op de grote verzoendag op Yom Kippur met het bloed van dieren voor Gods aangezicht verscheen, werd als het ware elk jaar weer teruggestuurd. Elke keer weer werd hij naar huis gestuurd en wist hij dat hij een jaar later opnieuw moest komen. Het was eigenlijk nooit genoeg en nooit goed. Het offer van stieren en bokken was nooit afdoende. Jezus sprak over de offers in de tempel die niet toereikend waren, maar daarom is hij mens geworden. Hij is geboren om te sterven. En daarmee deed hij Gods wil. Hij heeft zich bereid verklaard om Gods wil te doen. De apostel Paulus zegt in de brief aan de Korintiërs: God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Hij rekende onze schuld aan Christus toe. De Heere deed, zegt Jesaja, 7 eeuwen voordat Christus in de wereld kwam, de Heere deed ons aller ongerechtigheid op hem neerkomen. Zie je het voor je? Onze ongerechtigheid op hem, op zijn schouder, op zijn leven. En hij was bereid om dat te aanvaarden. Hij verklaarde zich daartoe bereid. En om een woord van Petrus aan te halen, Petrus zegt in een van zijn brieven: Hij zal in zijn lichaam onze zonden op het kruishout brengen. In zijn lichaam, dat hem bereid was. Het lichaam dat hij ontvangen heeft in de weg van ontvangenis en geboorte. De bereidwilligheid van Jezus was een kwestie van gehoorzaamheid. Je kunt gerust zeggen dat in het verlossingswerk gehoorzaamheid een van de belangrijkste sleutelwoorden is. Er zijn meerdere sleutelwoorden als het gaat om het werk van de Heer Jezus, zijn verlossingswerk. Zeker liefde en genade. Maar gehoorzaamheid is een van de belangrijkste sleutelwoorden ten aanzien van het verlossingswerk van de Heer Jezus. De offerdienst in de tempel in Jeruzalem was vaak niet meer dan sleur en traditie. En voor de een was het handel, en voor de ander was het een bron van inkomsten, en voor een derde een godsdienstplicht. Het moest nu eenmaal, als het maar niet te veel kostte. En daarom namen de mensen die naar de tempel gingen het ook niet zo nauw met de offerdienst. Als ze een offerdier moesten uitkiezen, kozen zij het goedkoopste. Of dat dier nu in orde was en of het dier aan de voorschriften voldeed, daar werd er lang niet meer naar gekeken. De offerdienst was voor heel veel mensen alleen nog maar een lege vorm. Maar van de Heere Jezus kun je zeggen dat gehoorzaamheid aan zijn Vader en de liefde tot zijn volk hem dreven om zich bereid te verklaren de weg van lijden en sterven te gaan, vanaf Bethlehem tot Golgotha. Hij zegt met de woorden van David: zie, hier ben ik, om uw wil te doen, o God. Ook als dat betekent dat hij als een lam naar de slachtbank zal worden geleid. Ook als dat betekent dat hij het lam Gods zal moeten zijn, dat alleen door te lijden en te sterven God en mensen zal kunnen verzoenen. In de stal van Bethlehem zien we achter de kribbe het kruis van Golgotha oprijzen. Ik denk dan ook dat je eigenlijk geen kerstfeest kunt vieren als je niet weet van Golgotha en Pasen. Een lied zegt: uw oordeel is alreeds geveld. Uw kruis staat ginds reeds opgesteld. Uw eenzaamheid wendt niemand af. Vlak bij uw kribbe gaapt het graf. Gemeente, het offer van het lichaam van Jezus Christus is eens voor altijd gebracht. In de tempel in Jeruzalem stonden de priesters elke dag weer paraat om de dagelijkse offers te brengen. Zij stonden klaar voor die dagelijkse taak. Maar nadat Christus zichzelf ten offer had gebracht, staat in vers 12, is hij gaan zitten. Gaan zitten, want zijn werk was af. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Hij kon zeggen: het is volbracht. De weg naar God is open. Vrije toegang naar Gods Vaderhart. Wie zou daar nu geen gebruik van willen maken? Van die vrije toegang naar Gods Vaderhart. Wie zou aan die weg voorbij willen gaan? Als je dan vanavond voor het eerst of voor de zoveelste keer daarvan hoort. En je bent de weg naar het Vaderhart nog niet gegaan. Om welke reden dan ook. Misschien wel om een godsdienstige reden. Of omdat het voor uw gevoel leerstellig niet klopt wat er over gezegd wordt. Of om weet ik welke reden. Zou het dan geen tijd zijn om in te gaan op de mogelijkheid die het evangelie je biedt. De weg naar God is open. Vrije toegang naar het Vaderhart van God. Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geweldig voorrecht, toch? Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Ik citeer maar gewoon de schrift. Een offer van onze kant is niet meer nodig. Niet het minste. Jezus Christus heeft het noodzakelijke offer gebracht. Het offer van zijn leven. Maar we mogen nu onszelf toewijden aan God. Uit dankbaarheid voor de verlossing die Hij schonk. En daarmee zijn we terug bij David, die zei: ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Wij zijn niet van onszelf. Wie door een waar geloof Christus is ingelijfd, is door hem gekocht en betaald met zijn bloed. Hij heeft recht op ons leven, op heel ons bestaan. Daarom worden we met het woord van de apostel vermaand om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Amen. Laten wij samen bidden en danken. Heer, wij komen bij u om u te danken dat we dat evangelie mogen kennen. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus, die het offer van zijn leven bracht. Die bij zijn komst in de wereld zich bereid verklaard heeft om de weg te gaan van lijden en sterven. Heer, wij kunnen met ons verstand daar niet bij. Wij kunnen dat niet verklaren. Wij kunnen daar kennis van nemen. En we mogen dat gelovig aanvaarden. Maar wie van ons zou dat kunnen begrijpen? Dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. En daarmee de hemel hebt leeggegeven. Het liefste wat u had, hebt u gegeven. En hij, onze heiland, verklaarde zich bereid om die weg van vernedering, van de allerdiepste vernedering te gaan. Hij werd aan mensen gelijk. Ja, hij kwam in een slavenpositie. En dat alles met het oog op onze redding, ons behoud. Heere, we bidden u. Geef dat niemand van ons de moed heeft om daaraan voorbij te gaan. En deze dingen alleen maar wil beperken tot het verstand. Geef dat we allen voor het eerst of opnieuw op zoek gaan naar die heiland. En van dat recht gebruiken dat hij verworven heeft om te gaan naar het vaderhart van God. Heere, we belijden u dat we zo vaak alleen maar aan godsdienstigheid genoeg hebben. En aan rechtzinnigheid. En nog een aantal deugden. En dat wij dat voldoende vinden. En dat we maar al te dikwijls zomaar zonder schroom voorbij gaan aan hem die met open armen en doorboorde handen op ons wacht. Heer, leer ons onszelf aan hem toe te vertrouwen. Voor vandaag en morgen en al de dagen van ons leven. Gebruik, Heer, het woord van de verkondiging voor een ieder van ons. We vertrouwen elkaar aan u toe. Denk aan ons, Heere. We bidden voor de kinderen hier in de kerk. De jongens zegen, de jongens en meisjes. Voor de tieners. Heere, u weet hoeveel invloeden er op hun jonge leven afkomen om hen van u en van uw dienst vandaan te trekken. We bidden voor alle jonge mensen in de gemeente. En voor allen die de taak hebben om de kinderen en de jongeren te begeleiden naar volwassenheid en zelfstandigheid. We bidden voor de ouders en de grootouders. Heere God, denk aan ons allen. Wees met hen die verdriet hebben, die pijn lijden, die zich eenzaam voelen. Gedenk hen die zorgen hebben waar ze met anderen niet over kunnen praten, dat niet aandurven. Heere, we vragen u, ontferm u over een ieder van ons. En hoor ons in de machtige naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Koning en Heiland. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De collecten worden gehouden. We zingen daarna Psalm 95, vers 1 en 2. Vervolgens belijden we ons geloof. En daarna zingen we Psalm 95, vers 3 en 4. stemmen in met het apostolicum en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Heft uw harten tot God en draag met u de zegen van de Heere deze nieuwe week met u mee. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, hij geeft u vrede. Amen.